Lieve vrienden, dit is weer een preek van de week met als thema Post voor de Kerk. Deze keer kunt u luisteren naar een indringende preek van Arjen ten Brinke. Hij hield deze boodschap enkele weken geleden in de Mozaïek in Veenendaal. Hierbij uitgaande van het boek Openbaring, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 7. Post voor de Kerk, een belangrijke brief aan ons allen. Wat wilt u zeggen, Heer, tegen ons, uw kerk? Onze Heer geeft ook een antwoord. Ik houd zo ontzettend veel van mijn kerk. Die kerk is van mij. Ik ben trots op mijn kerk. Ik wens je God zegen bij het beluisteren van deze boodschap.
Goedemorgen, je mag gaan zitten. Heilige Geest, voordat we de Bijbel open doen, willen we nog even bij u zijn. Heer, ik bid dat we in de rust komen. En alle gedachten en stemmen die afleiden, die niet van u zijn. Vader, we bidden dat die tot zwijgen zullen worden gebracht. Zodat we de stille stem, of de krachtige stem van u zullen verstaan deze morgen. Ik dank u wel dat u elke keer opnieuw spreekt door uw woord, ook nu. En als we de Bijbel open doen, bidden we als gemeente. Als kerk, spreek Heer, uw gemeente luistert. Kom Heilige Geest, werk in ons, spreek tot ons hart, in ons denken. Geef ons open oren, geestelijke oren, om uw stem te verstaan. Als u zegt, die oren heeft om te horen, die hoort wat de Geest tot de gemeente zegt. Hier zijn we. We zien je uit en hoe u spreekt. Amen. Goedemorgen broers en zussen. Vandaag is het thema van de preek Post voor Mozaïek. Post voor Mozaïek. Belangrijk nieuws, een belangrijke brief die ik heel graag met jullie wil delen. Twee weken geleden of anderhalf week geleden of een week geleden, vorige week, whatever, was ik met Kees en Jarno en Joël op een Europese conferentie. En we waren daar met een aantal kerkleiders. En het was maandagavond en er was aanbidding. En iedereen was in de Heer en in aanbidding. En ik had nog niet het thema van de preek doorgegeven. Ik worstel altijd met de deadline. En er moest die maandagavond gaan gebeuren. En ik zat daar en in stilte en ik zei, Heer, waar moet het over gaan? Het zal misschien mijn gevoeligheid zijn, maar ik wil altijd een soort van echt een thema ontvangen of zo, die dan op dat moment goed is voor de kerk, voor de gemeente. En ik wist het niet zo goed. En ik bad, Heer, wat wilt u zeggen tegen Mozaïek? En ik ben me altijd van bewust dat Gods gedachten niet altijd mijn gedachten zijn, maar ik kreeg een gedachte in. En het was dat alsof Jezus tegen me zei, ik hou zoveel van de kerk. De kerk is van mij en juist omdat de kerk van mij is, hou ik zoveel van de kerk. En er was ook een gedachte bij, en of die van God was of van mezelf, geen idee, maar dat was de gedachte. En ik ben ook heel trots op Mozaïek. Laat het houden op beide, oké? Ik ben heel trots op Mozaïek. Man, als je, en ik zat daar en dan je denkt na hè, op zo'n conferentie over hoe ben je kerk in crisistijd. En toen dacht ik, oh, wat zijn we, wat kunnen we, wat mogen we allemaal mooie dingen doen. Ook nu, want dat we in een crisis zitten, dat is wel duidelijk, toch? En het is zo goed om een andere voorganger te spreken. En hoe gaan jullie om met de crisis? En hoe leid je een kerk in crisistijd? En het was sowieso goed om te zijn, maar er waren twee gedachten. Jezus zei, ik hou zo van mijn kerk. Het is mijn kerk. En dan denk ik ook die gedachte, ik ben zo trots op de kerk. En toen dacht ik, zo doe ik dat een beetje, zei ik, ja Heer, prachtig, mooi, maar dan heb ik nog steeds geen Bijbelgedeelte om over te spreken en ik moet wel voor 12 uur een Bijbelgedeelte doorgeven. En het thema, want ik kan de band mee aan de slag en communicatie enzovoort enzovoort. En al denkend kwam ik bij Openbaring. Openbaring. Het is wel spannend hoor, om in crisistijd, in covid-tijd te spreken over Openbaring. Ben jij er ook veel mee bezig? Of mensen in je omgeving, Openbaring? Dit is de tijd van nu. We zien openbaringen zo in onze ogen in vervulling gaan. Nou, wacht even. Iets te snel. ik ging bezig met Openbaring en toen kwam ik bij Openbaring 2. En toen dacht ik, ja, dat vind ik mooi om daar met de gemeente over te hebben. Jezus zegt, ik hou van mijn kerk. Het is mijn kerk en ik ben trots op de kerk. Maar er is nog wel meer te zeggen dan dat. En dat gaan we dan nu bij deze doen. Openbaring 2, we gaan zo de Bijbeltekst in. Wat God daar en toen allereerst te zeggen had tegen zijn kerk. Maar het begint met Openbaring 1. En een heel simpel zinnetje. Openbaring, het wordt niet geprojecteerd, je mag het gewoon horen. Openbaring van Jezus Christus. Heel basic misschien, maar toch goed om te zeggen. Het is de openbaring van Jezus Christus. Een openbaring van Jezus zelf, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort moet gebeuren. En dan gaat het door, en dan gaat het door, en dan gaat het door. En dan komt er zo'n ontzettende bemoediging waar we elkaar nu al, voordat we hoofdstuk 2 induiken, mee mogen bemoedigen. Ik vind het zo mooi dat de dominees, predikanten, voorgangers in traditionele kerken, vind ik altijd een beetje een vervelend woord, maar je snapt wat ik bedoel, dat ze daar elke dienst, de dienst mee beginnen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeboren van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons lief heeft en ons van onze zonden. En het gaat maar door, het gaat maar door. Een bemoediging voor de kerk. Allereerst, voordat we hoofdstuk 2 induiken. En het is voor toen en daar, maar ook voor nu. Broer en zus, er is genade voor je. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, wat je achtergrond ook is en hoe je hier erbij zit. Er is genade van God voor jou. Voor jullie allemaal. Van Jezus Christus zelf. Genade. En in die genade gaan we verder. En komen we bij hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 is post voor de gemeente. Een brief aan Efeze. Efeze, daar staat hij, dit zegt hij, die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de 7 gouden lampenstandaards verblijft. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Een andere vertaling zegt, u hebt de eerste liefde verlaten. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u, net als ik, de praktijken van de Nicolaïten verafschuw. Wie oren heeft om te horen, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Elke brief en ook deze brief begint met ik weet. Het is Jezus zelf die volledig betrokken is op de gemeente daar in Efeze. En even goed om naar de context te kijken. Wat was Efeze voor stad? Het stond bekend als de metropool van Azië, de hoofdstad van de Romeinse provincie. Een welvarend zakencentrum. In Efeze werd er heel veel gehandeld. En wat centraal stond was de bekende tempel. De tempel waarin Diana werd vereerd. Efeze, een grote, welvarende stad. En in die stad is de gemeente, de kerk van Jezus Christus, meer en meer aan het ontstaan en wordt groter en groter en groter. En dan wordt deze brief dus geschreven aan Efeze. En de gemeente in Efeze is een gemeente waar Jezus ontzettend veel van houdt, net als Mozaïek. En ik denk dat ik mag zeggen dat God trots is op zijn kerk. Zijn lichaam, dat van hem is. En de gemeente die wordt geprezen om 3 dingen. Efeze wordt geprezen om 3 dingen. De eerste is dat wat de gemeente doet. Vers 2, lees maar mee. In de andere vertaling staat, ik weet uw werken en hoe u zich inzet. Oftewel, uw inspanning. De gemeente van Efeze was een actieve gemeente. actief in de dienst aan God en mensen. Volledig betrokken ook op de maatschappij en het verzorgen van de zieken. Jongeren onderrichten om ouderen te bezoeken. Mensen gaven uren van hun tijd. Een actieve kerk. Goed zo, Eversen. Goed zo, kerk. Jullie worden erom geprezen. Dat doen jullie hartstikke goed. 1. Dat wat de gemeente doet. 2. De volharding van de gemeente. Er was in de stad een enorme tegenstand naar de volgelingen van Jezus. Eversen was een ontmoetingsplek van heel veel andere religies ook. En christenen waren in Eversen impopulair. Voor sommige christenen werd het steeds ingewikkelder om nog langer een bedrijf te runnen, omdat ze gewoonweg klanten verloren. Inkopen doen werd voor christenen ook heel ingewikkeld, omdat het amper kon, want ze waren volgelingen van Jezus. Er was tegenstand. En het was een probleem dat een aantal leveranciers niet aan volgelingen van Jezus wilden verkopen. En verderop in Openbaring schrijft Johannes dat vanwege de invloed van de valse profeet, oftewel het beest uit de aarde, niemand nog kan verkopen of kopen, tenzij zij het merkteken van het beest droegen. Dat betekent waarschijnlijk dat de mensen die niet meededen aan de populaire vereering van de keizer of misschien Diana, geboycott werden. De volgelingen van Jezus in Eversen werden uitgeplucht. Ze konden niet meer kopen en ze konden niet meer verkopen. Maar door alles heen had de kerk Christus niet verloochend. In een tijd van crisis, waarin de kerk niet meer kon verkopen of kopen, ze werden buitengesloten, steeds meer in een hoek gedreven door de keuzes die ze wel of niet maakten. En toch wordt de kerk, of juist wordt de kerk geprezen. De volharding van de gemeente, tweede punt. Derde punt waar de gemeente om wordt geprezen, is de orthodoxie van de gemeente. Vers 6, lees maar mee. In vers 6 lezen we: het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nicolaïten verafschuw. Toen ik daar van de week mee bezig was, dacht ik, kun je dat eten? Nee. Onduidelijk is wat het precies voor een groepering was. Maar in ieder geval was het bekend dat hun leer een dwaalleer was. En wat was het dan? Leer. Het was een ketterij. Namelijk, ze stonden de losbandigheid voor. Je kon volgeling van Jezus zijn en een losbandig leven leiden. Op wat voor een manier en gebied dan ook. En de apostel, Jezus zelf, prijst de gemeente dat ze vasthielden aan hun orthodoxie. Wat het dan ook maar inhoudt. Nou, ze geloofden nog ergens in. Jezus, werkelijk de Zoon van God. Het kruis niet zomaar, maar staat voor vergeving, verzoening, herstel, genezing enzovoorts. 3 dingen. Jezus houdt van de kerk in Efeze. 3 dingen. De eerste, dat wat de gemeente deed. Tweede, de volharding van de gemeente. En de derde, de orthodoxie van de gemeente. En natuurlijk mogen we ook in deze tijd ons identificeren met de gemeente in Eversen, maar niet meteen. Wat had dit voor Eversen te zeggen en wat heeft dit voor ons te zeggen? Jezus houdt van de kerk. Jezus houdt van Mozaïek. Hij ziet het wat jullie doen. Ik weet uw werken. Jezus ziet hoe je inspant. Hij ziet hoe we werken. Hij ziet het dat er altijd weer de stoelen worden klaargezet. Hij ziet het hoe we God aanbidden. Hij ziet het alles rondom worship. Hij ziet de ene naar de andere album. Hij ziet het. Hij ziet het. En Jezus houdt van zijn gemeente. Maar de gemeente krijgt ook feedback. En dat is hartstikke goed. We zeggen in onze gemeente dat we meer en meer willen bouwen aan een feedbackcultuur. Dat is soms spannend, maar heel gezond en goed. Dat we voortdurend, we bemoedigen elkaar. Maar juist in die bemoediging elkaar feedback geven en ontvangen. Om steeds meer te ontwikkelen en te groeien. De gemeente krijgt ook feedback, Eversen. Vers 4. Dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Andere vertaling zegt dat ze de eerste liefde heeft verlaten. En waar gaat dat dan over? Er zijn heel veel commentaren die zeggen, die zich afvragen, gaat het nou over de gemeente van de liefde van God? Of gaat het over de liefde naar elkaar? Nou, volgens mij moet je die helemaal niet uit elkaar halen. Was het Jezus zelf niet die zegt, heb God lief en de ander zoals jezelf. We kunnen in de kerk niet eens spreken over de liefde van Jezus, God en ik. En verder, ja, de mensen om me heen en de rest. Het liefhebben van God heeft alles te maken, helemaal verweven natuurlijk, met het liefde naar elkaar. U hebt de eerste liefde verlaten. Maar allereerst, ik denk dat de kerk, als je een beetje het Oude Testament kende in die tijd, en de profeten, ik denk dat ze moesten denken aan de liefde van de bruidstijd. In Jeremia 2, vers 2 zegt God tegen Israël, ik weet nog hoe je me lief had in je jeugd, van me hield als mijn bruid. Die liefde. Nou, er is in Efeze nog maar heel weinig van over. Trouwens, Efeze werd eerder al geprezen om de plek waar mensen lief hadden. Als er een gemeente was waar mensen echt goed waren, om het zo te zeggen, in het liefhebben van God en elkaar, was het Efeze. En juist Efeze krijgt te horen, ik heb één ding tegen u. Mijn feedback is dat jullie de eerste liefde hebben verlaten. Die eerste liefde. In het Oude Testament lees je er veel over. De bruid en de bruidegom. Het volk Israël en God, dat beeld. Maar er is nog maar weinig van over. En helaas is dat voor best vaak een herkenbaar beeld. Mensen die in het begin van de relatie helemaal voor elkaar gingen. Maar het werd minder, minder en minder. Maar dat moment dat je verliefd was. Ken je het? Ik hoop dat je het kent. En als je het niet kent, hoop ik dat je het nog gaat kennen. Dat verliefde gevoel, die kriebels in je buik. Maar dat niet alleen, die eerste liefde, dat die ander, ja, de wereld kan van alles zeggen en vinden, maar die partner van mij, waar je zo verliefd was, ja, dat is echt, dat wat hij zegt of wat zij doet, ah, niks is beter dan dat. Die eerste liefde. Ik denk dat de apostel daarover heeft, dat Jezus zelf het daarover heeft. Dat moment toen hij, Jezus, nog alles voor je was. Dat het draaide om hem. Dat je God zo lief had en, oh, en daardoor ook gewoon andere mensen lief had. Het was in de gemeente van Efeze, maar we zijn nu 45 jaar verder. En sinds het ontstaan van de gemeente was er veel gebeurd. Valse leraars kwamen de gemeente in. De secte van de Nicolaïten. De strijd om zuiverheid en standvastigheid in Efeze is ten koste gegaan van de eerste liefde. En Jezus geeft zijn gemeente feedback. Jullie hebben je eerste liefde verlaten. En is dat zomaar feedback van een afstandje? Nee, ik zei al, Jezus is zo betrokken op de gemeente, maar nog iets anders. Achter dit feedback van Jezus aan zijn kerk ligt een diep, diep verlangen. Hij verlangt ernaar dat we als gemeente en als kerk, wij weer verliefd zijn op hem. Helemaal voor hem gaan. Aan hem zijn toegewijd. Daarom zegt Jezus, denk ook eens terug aan de begintijd. Weet je het nog? Weet je het nog? Denk er alleen niet aan terug. Maar keer ook terug naar die eerste liefde. Bekeer je. Doe je eerste werken. Laat zien dat je van me houdt. En Jezus heeft gezegd, dat wil je weten hoe dat werkt, hoe dat functioneert. Kijk dan hoe de gemeente elkaar en de ander lief heeft. En dan moet je eerlijk zeggen dat ik hem dan best spannend begin te vinden. Ik zal je uitleggen waarom. Jezus bad, een nieuw gebod geef ik u, kerk. Dat je elkaar lief hebt, gelijk ik u lief heb gehad, dat je ook elkaar lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat jullie discipelen van mij zijn, wanneer je liefde hebt onder elkaar. Jezus vraagt aan zijn vader dat zijn volgelingen volmaakt zijn tot één liefde, opdat de wereld ziet dat Jezus Heer is. En gebrek aan liefde ondermijnt het fundament van de gemeente. Het ondermijnt ons getuigenis naar de wereld. En dan houdt de gemeente op te bestaan. En zegt Jezus, zelfs wordt de kandelaar uit de gemeente weggenomen. En nu concreet. Want alles in het leven is in context, dus ook deze preek. We leven in een crisistijd, toch? In COVID-tijd. En ik sta hier om te zeggen, ik vind het een spannende tijd. Maar waarom? Omdat ik het ook binnen de kerk zie in Mozaïek. Ik zie dat mensen zich ingraven in standpunten. Hoe goed die standpunten ook zijn. Ik zie dat mensen een stapje achteruit doen. En afstand nemen van een ander. Er kwam zojuist nog naar de eerste dienst iemand naar me toe, naar aanleiding van de preek. En die zei, Arjen, wat je hebt gezegd en gedeeld. Ik heb het gezien, ik zie het in mijn Love to Meet groep. Mensen stappen eruit, omdat we niet elkaar standpunten delen. We leven in een spannende tijd, waarin het spannend is om samen als kerk nog één te zijn. Ik snap niet dat die ander zich laat vaccineren. Ik snap het gewoon niet. En er is daar iemand anders en die zegt, ik kan er niet bij dat hij zich niet laat vaccineren. Hoe kan dat nou? Als je Jezus als Heer ziet, dan doe je dat niet. En de ander zegt, hoe kan dat nou? Als je Jezus als Heer ziet, dan neem je verantwoordelijkheid. En we zien dat er stapjes achteruit worden gedaan. Ik snap niet dat je zo naïef kan zijn om de overheid te vertrouwen. Hoe naïef ben je? Ik snap niet dat je de overheid wantrouwt. Het is toch door God gegeven? En we doen een stapje achteruit. We verbreken zelfs soms de verbinding. En ik zeg niet vanmorgen dat je niet je standpunten mag hebben. Want we hebben onze standpunten en we vinden van alles, toch? Het gaat niet om het hebben van standpunten. Maar hoe gaan we als kerk en broers en zussen met elkaar om? Hoe is het met de liefde? Ervaar je ook wat ik zeg? Kom je het in jouw omgeving ook tegen? Een broer of zus die opeens afstand neemt? Een vriend waar je goed mee door kan, die afstand neemt en zegt, ja, ik wil me eigenlijk omgeven met mensen die mij snappen en in een vriendschap achteruit stappen? Ik hoorde van de week iemand, een vader en een zoon die niet meer bij elkaar op de koffie komen vanwege de standpunten. Serieus? Ja, maar we moeten als kerk echt iets vinden. Nou, volgens mij moeten we, als we al iets moeten, mogen we elkaar vooral oefenen in liefhebben van elkaar. De liefde naar Jezus is één ding. Maar als het zich niet vertaalt in de liefde onderling, keer terug naar je eerste liefde. En heb het er nog eens over met Jezus en jouw relatie. Keer terug naar de eerste liefde. Herstel mijn eerste liefde. En ik heb het van de week ook meegemaakt. Ik had zondag voor de eerste keer, dat is altijd de generale in Mozaïek 033, dit verhaal gehouden, want het is een verhaal voor heel Mozaïek. En op maandagochtend, ik zit in een appgroepje met twee vrienden, kreeg ik een appje van een vriend die een videootje insprak en ik zag boosheid in zijn ogen en hij zei het zelf ook en angst en verwardheid en hij sprak in dat hij afstand wilde nemen en even niet meer wilde afspreken, want wij zouden hem niet begrijpen. En ik veroordeel mijn vriend niet. Ik zag het, maar het ging me gewoon aan mijn hart, omdat ik dacht, gaat dit al gebeuren in de crisistijd? En kerel, ik weet dat je kijkt, ik hou van je, maar dit is even voor jou. Maar is dit dan wat we doen in crisistijd? Alsof de kerk niet de eeuwen door voortdurend in crisissen terechtkomt? En er voortdurend momenten zijn? Is het waar dat we in een tijd komen waarin de een is goed en de ander is fout? Is dat serieus wat Jezus van ons vraagt? Dat we nu opeens stapje achteruit moeten doen? Of vraagt Jezus in onze standpunten die we hebben, om juist als het schuurt en juist als het spannend wordt, terug te gaan naar liefde en een stap naar elkaar toe doen. En dat is ingewikkeld, kan ik je zeggen. Want alles in je zegt, als jij zo doet, doe ik ook een stapje achteruit. Maar laten we met elkaar in vriendschappen, Love to Meet groepen, in de kerk hier, in dit team, een familie van broers en zussen, iedere keer als we denken, nou gaan we een stapje achteruit doen, ons bekeren En liefhebben? En liefhebben is niet een zweverig gevoel, maar dat is keuzes maken. Ik kies er opnieuw voor om jou lief te hebben en daarom doe ik een stap naar voren. Als we dat doen, de wereld om ons heen is hard genoeg. Maar de kerk, het lichaam van Jezus Christus, mag op een andere manier met elkaar optrekken en op een andere manier met elkaar leven. We zijn hier bij Mozaïek. En als gemeente hebben we een visie. En die visie is niet zomaar dat het goed staat op de website over omdat het cool is als kerk om een visie te hebben. Maar omdat we er zo van overtuigd zijn dat dit ook nog steeds vandaag de dag in 2021... als we de hoop voor de wereld zijn, ook weer zo'n mooi zinnetje. Maar wat betekent dat dan nou? Wij willen God aanbidden. Nou, dat wil nog wel, toch? Tenminste, worship gaat goed, hè? Zondagochtend hier. Oh, heerlijk. Maar het is niet alleen God aanbidden op zondagochtend, ook als we hier vandaan gaan, weten we wel, maar toch. Hé, maar die tweede, van elkaar houden. Van elkaar houden is niet alleen een mooi zinnetje als we het allemaal dik voor elkaar hebben met elkaar. Maar God aanbidden en van elkaar houden juist als het spannend wordt. God aanbidden, onze omgeving dienen, maar van elkaar houden. Zullen we het gewoon concreet maken? Dat van elkaar houden is niet een stap achteruit, maar elke keer als jij op social media zit en op Facebook, want laten we eerlijk zijn, we irriteren ons aan elkaar, toch? De een irriteert zich aan de ander dat hij zich te weinig uitspreekt en de ander irriteert zich aan de ander dat hij zich te veel uitspreekt. Maar laten we even een stap terug doen van de materie en een stap terug naar elkaar of naar elkaar toe als het gaat om liefhebben en elkaar zien. God aanbidden, van elkaar houden. Onze omgeving dienen, ook in 2021 en de komende tijd. En ja, ik sta hier en ik vind het ook spannend. 2G, ik weet het, ik vind het echt heel ingewikkeld. Maar laten we elkaar vasthouden. En van elkaar houden. En met elkaar door het vuur gaan. Die liefde, wat is dat uiteindelijk? Die liefde is bij Jezus zijn. Ik hoorde van de week een verhaal van twee vrienden. Die hele goede vrienden waren. Al 20 jaar lang bevriend. En als ze bij elkaar waren, dan baden ze met elkaar. Ze zegenden elkaar, ze baden voor hun partners en voor hun kinderen. Ik ken deze twee mannen zelf heel goed. Maar van de week hoorde ik een verhaal dat ik dacht, dat wil ik met jullie delen. Want het staat symbool voor eigenlijk dat wat we net met elkaar gelezen hebben. De een die snapte niet dat de ander zich liet vaccineren. En de ander die dacht, hè, jij wel? En ze gingen van elkaar vandaan. Elke dag een beetje en een beetje en een beetje. En in plaats van dat er liefde kwam, kwam er verbittering en boosheid. En ze hadden alle twee een punt. Vertel mij niks, want ik heb een punt. En het werd meer en meer. Totdat één van de twee het niet meer aankon. En belde en zei, zullen we gewoon eens gaan wandelen? Die ander had er niet zo heel veel trek in. Want die ander zag het echt niet. Ik weet niet of ik met jou wil wandelen. Laten we samen gaan wandelen. En ze gingen samen wandelen, twee goede vrienden. En ze liepen ergens door de polder. En de eerste 5 minuten was het spannend. En de eerste 10 minuten was het spannend. Ze uiten elkaars boosheid en bitterheid naar elkaar. Heel goed om te doen trouwens, natuurlijk. En opeens, toen ze daar met z'n tweeën wandelden, vertelde hij, was het alsof er een derde bij kwam? Nou, het was niet alsof. Er kwam opeens een derde bij. Ze liepen daar met z'n drieën door die polder. En het gesprek veranderde. Hun hart veranderde. De standpunten niet, maar dat is niet erg. Maar er gebeurde iets. Opeens was Jezus erbij. En hoe meer Jezus met hen optrok en met hen opliep, hoe mooier het werd. En uiteindelijk eindigde deze wandeling op de knieën. En de ander werd emotioneel en zei tegen zijn vriend, ik was zo bang om je te verliezen. En daarom dacht ik, ik neem mijn afstand. Lieve broer en zus, zal dat er ook bij zitten bij ons? We zijn bang om elkaar te verliezen, toch? En daarom nemen we afstand, angst. Veroordeel je niet, maar zo het gaat. Maar als we met elkaar als kerk, in wat voor teams en verbanden en je ook allemaal zit, teruggaan naar de eerste liefde, dan gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Je hart wordt anders. Je houding wordt anders. Je blijft niet verbitterd en boos. Je bent bezorgd en dat mag. We zijn allemaal bezorgd over de tijd waarin we leven. En trouwens, hè, jij die altijd zingt, Jezus, u bent altijd bij mij. Is het nu in crisistijd opeens anders? Waar is Jezus nu dan? 2G, is Jezus dan weg? Hoe spannend het wordt, de kerk is al 2000 jaar iedere keer in een crisis. Maar Jezus trekt zijn handen niet van de kerk af. Jezus zegt niet, jongens, zoek het nu maar uit. De afgelopen 2000 jaar was ik erbij, maar nu moet je het echt even zelf oplossen. Jezus is bij je. Dat is niet een goedkoop zinnetje, maar dat is iets waarin we in geloven en vertrouwen. Hij zit naast je op je stoel. Dat is mooi, want er zitten overal twee stoelen tussen. Kijk maar even naar rechts. Kijk maar even naar links. Dank u wel, Jezus. Hij is bij ons. Come on. Hij zit er tegenover. Hij zit naast je. Hij is niet alleen naast je. Hij zit in je hart. Wauw. In crisistijd zit Jezus in je hart. Maar ook in die buurman die Jezus volgt. In de kracht van de Heilige Geest zijn leven leeft. En andere keuzes maakt dan jij. Zullen we met elkaar naar Jezus gaan? Met elkaar als kerk. Niet dat hele individualistische. Als ik het maar goed heb als Jezus. Het is een brief van Efeze. Het is een brief aan Mozaïek. Keer terug naar de eerste liefde. Blijf de dingen doen die je doet. Maar keer terug naar de liefde zoals het vroeger was. En we zorgen ervoor dat COVID niet zo invloed gaat krijgen op alles om ons heen, dat zelfs de kerk van Jezus Christus gaat splijten. We zijn één bij Jezus. En een plek waar we op de knieën komen en bij Jezus zijn, is die plek Eden. De Hof van Eden. Het is niet alleen een historische plek, maar ook symbolisch. Daar waar wij wandelden met God en het was zo goed. Daar waar wij allemaal mogen wandelen met onze Heer. Hij die ons mens maakt om te leven met Hem. Zullen we teruggaan naar die plek? Ons bekeren en naar Jezus gaan. Terug naar de start. Terug naar Eden. Terug even als alles wegvalt en die plek waar het allemaal begon. Terug naar Eden.
Lieve vrienden, bedankt voor het luisteren naar deze prediking. Ik hoop dat het je heeft bemoedigd en aangespoord om de liefde en de eenheid te bewaren. God zegen toegewenst voor de komende tijd en graag weer tot een volgende keer bij Word Bemoedigd.